Dit is toch niet ongehoord? Dit is gewoon ongekend slecht.
Nou, dat was wel een beetje gênant.
Ongekend gênant. Je kreeg wel gewoon echt het idee van dit is gewoon een gekkie omroep.
Hierbij verklaar ik mezelf in Camp Kitty.
Where did you get this bike? Well, you buy it with money. Are you sure?
Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Welkom bij de Cultuur en Media Podcast. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. Naast mij zit Jordi Versteegd. Hij is entertainment verslaggever bij onze krant. Kitty Herweijers, zij is mediaverslaggever. En Marco Weijers, hij is filmjournalist bij onze krant. Welkom allemaal. Een lekkere volle bak. We gaan het hebben over ruime week Lubach nu. Dus we kunnen wel een beetje de balans opmaken. Kitty, wat is jouw beeld?
Ja, nou goed, hij doet het in ieder geval hartstikke goed. Hij zit nu rond de 1,2 miljoen kijkers. Begon op 1,6 miljoen. En af en toe zakt hij naar beneden, maar dan komt hij toch hier uit. Dus dat is echt hartstikke knap natuurlijk. De kritiek was wel dat het een beetje pijnlijk is met wat er gebeurt in Oekraïne nu natuurlijk. Het is niet echt iets waar je hard om wil lachen. En af en toe levert dat een beetje kromme tenen op ook. Maar desondanks denk ik zelf dat het inderdaad toch fijn is om als je de tv aanzet gewoon even een soort samenvatting uit te krijgen van bepaalde dingen die zijn gezegd op tv. En je hoeft niet altijd keihard te lachen, maar mensen vinden dat toch blijkbaar wel fijn. Ja. En het is ook weer een afwisseling in. Ja, de andere talkshows lijken gewoon ontzettend veel op elkaar. En het zijn allemaal dezelfde specialisten die je de hele tijd ziet. En eigenlijk VI is de enige die een beetje een soort van ander manier van aanvliegen heeft van dingen. En daar past Lubach dan ook in. Dus ik denk dat daar vooral heel veel behoefte aan is. En dat hij daarom ook gewoon goed scoort, Lubach.
Ja, want dat is een beetje op het einde van de dag. Zo rond een uur of 10 heb je wat meer behoefte aan ontspanning. Aan het kroeggevoel. Ja. Aan een wat kortere samenvatting van het nieuws. Met misschien wat humor erin.
Ja, precies. Ik sprak ook van de week Carlo van Liene. Hij is oud hoofdredacteur van RTL Boulevard en van RTL Late Night. En die zei eigenlijk over talkshows, dat vond ik wel heel geestig, van ja, het is af en toe alsof je s'avonds laat toch je huiswerk moet zitten doen. En eigenlijk, je wilt toch ook wel gewoon vermaakt worden. En dat mist gewoon, nu mist een beetje in het aanbod. En dat doet VI natuurlijk wel. En dat doet Lubach ook. En ook al behandelen ze soms serieuze onderwerpen, dat gebeurt bij VI ook. Ik vind trouwens dat zij best aardig doen met wat er speelt in de Oekraïne. Ik merk zelf als ik s'avonds nog dingen terugkijk, dat ik dan dat eigenlijk de enige talkshow is die dat ik zin heb om dat terug te kijken. Dat ik denk, oh ja, ik heb gewoon zin om dit even te kijken.
Je bedoelt VI?
Ja, VI inderdaad. Ja.
Ja, je krijgt natuurlijk de hele dag krijg je een enorme stortvloed van nieuws over je heen. En zeker we allemaal, we schakelen in op tv of we kijken op onze telefoon. Dus even uitbuiken van het nieuws aan het eind van de dag, dat is toch wel heel fijn.
Ja, precies.
Ja, en dan vind ik het toch wel krom dat mensen het raar vinden dat Arjen Lubach grapjes maakt. Want je weet toch wat je krijgt, je weet toch wat je opgediend krijgt.
Vind jij het grappig als hij dan heeft over...
Dat is persoonlijk.
Dat is heel persoonlijk, ja. Nee.
Ik ken ook mensen die mijn humor niet grappig vinden. Begrijp ik ook helemaal niet, weet je. Dus,
ik snap dat wel hoor, overigens.
Ja, maar dat geheel terzijde. Ik wil daar nog één ding over zeggen. Ik hoorde Arjen Lubach deze week op Radio 2 daar iets over zeggen. Over hoe dat dan zit. Hè? Hoe hij ernaar kijkt naar die humor over gevoelige dingen zoals een oorlog die momenteel gaande is. En hij zegt, ja, we zijn daar als redactie heel scherp op. We kijken namelijk naar wie is de slachtoffer van de grap die we gaan maken.
Zit je wel eens bij een grap te denken van, oh, dit kan helemaal niet, niet maken.
Nou, kijk, wat je altijd bij een grap moet bedenken is eigenlijk wie is het slachtoffer.
Ja.
Dus van de grap, dus niet zozeer van de situatie. Kijk, als wij een verdrietige man laten zien die in de file staat omdat hij met zijn kinderen aan het vluchten is van oorlogsgeweld. En daarna hebben we een nieuwslezer die zegt, een man in de file in Oekraïne, en ik doe een parodietje op die nieuwslezer, dan is natuurlijk de slachtoffer van het grap is niet hetzelfde als het onderwerp van de grap.
Ja, hij noemde als voorbeeld dan de oorlog en een vader met een jongetje op straat, zo'n beeld dat je nu in journaals ziet voorbij komen. En dan vervolgens dan gaan zij kijken van ja, wat wordt daar over gezegd? En dan komen ze uit op een journaal ergens in Polen en dan zit daar een journaallezer te vertellen alsof het file nieuws is. En daar maken ze dan vervolgens een grap over. En dus is die file lezer, die nieuwslezer, is het slachtoffer van de grap. En niet zozeer dat jongetje met die vader die daar zit. En dat vond ik eigenlijk wel een hele heldere uitleg van hoe zij als redactie hier naar kijken.
Ja, en sowieso, je moet natuurlijk sowieso overal grap over kunnen maken. Wat mij betreft in ieder geval.
Het komt soms een beetje geforceerd over. Ja, dat je en echt het is ook met een loop moet zoeken.
Ja, ik vind het wel heel erg. Het is af en toe wel erg gezocht. Maar dat is natuurlijk ook lastig. Want je moet dag in dag uit moet je die show schrijven en die grappen schrijven. Dus ja, er zitten ook gewoon vaak dingen in dat ik denk van ja. Genocina of zo, dat je echt denkt, ja.
Het had ze natuurlijk ook niet bedacht dat die oorlog uit zou breken toen dit...
Nou, dat zei Arjen ook van, één tip voor iedereen die een nieuwe talkshow wil beginnen. Ik zou zeggen persoonlijk van, doe het niet, want we hebben er al heel veel. Maar hij zegt, begin niet in een week waarin er zoveel nieuws is. Hè? Want hij heeft ook die gijzeling nog gehad. De storm.
Ja, dus, ja. En hij heeft hier ook nog de handicap dat hij het van tevoren opneemt natuurlijk.
Ja, dus, precies. Dus hij kan niet heel snel schakelen.
Er zit toch een vertraging. En ik blijf het een beetje raar vinden. Ik bedoel, het is natuurlijk VPRO, maar het is een glitterdecor. Het is een glitterboy. De oud-voorzitter die net is overleden, die Arend Jan Herema van Vos, die oud-bestuurder van de VPRO, die zal zich waarschijnlijk in zijn graf omdraaien. Want het is natuurlijk niet de kernwaarde die de VPRO
maar ooit sommige thema's, zoals hij dat ook deed bij Zondag met Lubach. Dus als hij bijvoorbeeld gisteren ging het dan over postpakketbezorgers. En dat vind ik toch wel echt wel weer ouderwets
Ja, dat
Lubach.
Met die cruiseschepen, dat het verontreinigend is. Dat is dat activisme wat er nog in zit.
Daar is je dan heel kritisch op. En volgens mij is dat ook juist zijn kracht. Want dit is precies wat ook de jongere doelgroep en zo aanspreekt. Hij maakt dingen heel erg behapbaar. Tuurlijk zijn er artikelen geschreven over hoe mensen worden uitgebuit bij PostNL en zo. In zo'n ZZP-constructie. Maar ja, dat lezen de meeste mensen niet. Zeg maar een of andere long read in de Volkskrant of zo daarover. En hij weet dat gewoon heel goed behapbaar te maken.
Ja.
En
dat is natuurlijk zijn heel kracht.
Maar
ja.
Dit zijn wel de thema's waar hij dus langer als met de redactie over na heeft kunnen denken. En dat is dus het verschil met zo'n actueel vraagstuk als een oorlog in Oekraïne. Dus is de vraag die ik hier opwerp van, moet Lubach zich dan toch weer meer gaan richten op de wat grotere vraagstukken waar hij wat langer over kan doen? Wat vind jij, Margot?
Ja, eigenlijk wel. Want even terugkomend op humor in combinatie met grote drama's, als bijvoorbeeld deze oorlog. Ja. Kijk, inderdaad, wat Kitty ook zegt, je moet overal grappen over kunnen maken. Maar de volgende vraag is, moet je ook overal grappen over willen maken? Ja. En als de afstand tot het drama nog zo kort is, dat het nog helemaal niet geland is, ja, dan moet je afvragen of je dat eigenlijk wel moet doen.
Ja, nou, maar ik weet niet of het daarom gaat. Het gaat er meer om of het grappig is, ja of nee. En het is niet zo grappig. Dat is volgens mij voornamelijk het probleem.
Ik vind dat lastig, want wat is grappig? Ja, dat is toch een...
Alles
vind
wat
je
ik
toch...
grappig vind, is grappig.
Oh, vandaar. Ja. Nee, maar dan zit daar de crux. Want ik denk dan, ja, weet je, ja.
Kunnen we dan even op een briefje krijgen wat jij grappig vindt? Ja. Dat lijkt me wel fijn.
Ja, hij maakte er zelf ook een grap over. Het is bijna een oudejaarsconferentie. Er is nog nooit zoveel gebeurd in één maand. Dus hij deed ook een stukje van die imaginaire oudejaarsconferentie. Zo is het natuurlijk. Kijk, dan heb je echt de tijd gehad om te reflecteren op het nieuws. En hij moet echt
instant
grappen daarover maken.
Ja.
Hebben jullie ongehoord Nederland gezien? Volgens mij, Kitty, jij hebt een interview gehad met de ombudsman ook, hè?
Ja, ik heb haar even gesproken. Ja, het klinkt ombudsman. Ombudsman, even ter verduidelijking, dat is een onzijdige term.
Margot Smit heet ze toch?
Klopt. Ik heb haar gesproken. En dat was eigenlijk nadat de eerste klachten binnen waren gekomen. En dat was na de eerste twee afleveringen, geloof ik. Die klachten die binnen zijn gekomen, die gingen erover onjuiste informatie, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid. En later zijn er ook klachten bijgekomen over discriminatie en racisme.
Heb jij die scène gezien met die asielzoeker die doorgezaagd wordt over die fiets?
Het was dus in de buurt van een asielzoekerscentrum in Budel, geloof ik. En daar was een verslaggever van Ongehoord Nederland die erop uitging met een microfoon. Die interviewde buurtbewoners. En een daarvan die zei van iedereen had allemaal een fiets en... De asielzoekers hadden allemaal een fiets en zij hadden geen fiets of een fiets werden gestolen. En op dat moment, zeg maar een shot later, zie je hem met die microfoon naar een vrouw met een hoofddoek lopen met een fiets.
Where did you get this bike?
ask Boudel.
Boudel?
Ask the ke.
Yeah. Where did you get this bike?
Action.
Action?
Yeah.
You buy it with money?
Yeah, a little.
A little money?
Yeah, little.
Are you sure?
Lekker. Ja, ja. En zeggen van, waar heb je die, where did you get this bike? En,
het action.
Ja, en dat zegt ze dan. En dan blijft hij dus doorgaan van, you buy it with money. Are you sure? Sowieso tenen krommend.
Die vrouw begrijpt hem ook niet goed. Dus nee. Ja, a little money.
Ja.
En hij zei, are you sure? A little money?
Maar dit is toch niet ongehoord? Dit is gewoon ongekend. Ongekend slecht.
Nou, dat was wel een beetje gênant.
Ongekend gênant. En ja. Ook gewoon wel, ik snap wel dat mensen daar aanstoot aan nemen. Ja, dus ik neem aan dat daar, wat zij zei, ze kon niet zeggen hoeveel klachten er zijn binnengekomen. Daar zijn ze nog mee bezig om dat te verwerken. Maar er wordt dus nu gekeken naar die klachten. Eigenlijk, zij wordt dan eigenlijk de omroep met die klagers in contact gebracht, zodat ze daarover kunnen praten.
En dat duurt 3 maanden, dat onderzoek?
Ja, ze gaan nu aan de slag met een onderzoek en dat duurt 3 maanden, heeft ze gezegd. Dus,
ja. En zijn er ook al klachten geweest over die soort nieuwsuitzendingen die ze hebben, waarin Wilders en Baudet ook hebben gezeten?
Dit waren ook klachten van die nieuwsuitzendingen.
Oh, oké, okay. Ja. Mensen hebben dat waarschijnlijk als onpartijdig ervaren. Wat dus in de kernwaarde van de omroep staat, dat je dus een zekere mate van onpartijdigheid moet hebben.
Als je kijkt naar de eerdere podcasts en de eerdere producties die Ongehoord Nederland heeft gemaakt, daar zaten al flink wat dingen tussen die tot verontwaardiging leiden. Namelijk dat er bijvoorbeeld werd gezegd dat er chips worden ingespoten met het coronavaccin. Dat soort inderdaad sprekers aan het woord komen. Er is een groot incident geweest met een voorzitter die zwaar antisemitische uitspraken had gedaan, die is ook opgestapt. We hadden natuurlijk in het begin al met Heij van der Heijden, die niet uitsloot om Holocaust-ontkenners een platform te geven. Nou, dat leidde al meteen tot frictie. Daarom is hij opgestapt. De frictie met Arnold Karskens.
Ja.
Er zijn al best wel wat vreemde dingen. En nog één ding was er met die, ik weet niet of het Eibeltje of Ibeltje Berkmoes is, maar die ex-VVD-kamerlid, die zat ook bij Ongehoord Nederland. En die ging met een dode Pim Fortuyn een interview doen. Wat vrij bizar was.
Dus, tamelijk ongehoord.
Ja, tamelijk ongehoord. Dus je kreeg wel gewoon echt het idee van, dit is gewoon een gekkie omroep. Ik bedoel, wat is dit?
Ja.
En, maar die Margot Smit zei dus ook van, ja, ze zijn wel, op momenten dat ze, nou, natuurlijk op tv wordt er wel de nadruk gelegd, zoals met elke omroep zwart ook, dit zijn de journalistieke codes, daar heb je gewoon aan te houden. En je ziet ook wel dat Ongehoord Nieuws, kijk, daar is heel wat op aan te merken, zeker. En zeker ook, zeg maar, de pro-Russische praat en zo, die schiet helemaal in het verkeerde keelgat bij veel mensen. Maar het gaat niet inderdaad over dat microchips en vaccins en zo. Dus wat dat betreft is de toon wel gematigd.
Het kan nog veel gekker.
Het kan allemaal nog veel gekker. En je moet ook niet vergeten, er valt gewoon heel veel onder vrijheid van meningsuiting.
Ja, dat is ook zo. Ja. En daar is ook echt wel wat voor te zeggen. Ik denk dat ze nog wel wat meters moeten maken met die Arlette Adriani, die van Belspelletjes en Astro TV komt.
Ja,
het
is heel onervaren. Het is allemaal knullig natuurlijk. Het zijn niet mensen die echt volgens mij heel goed weten hoe ze televisie moeten maken.
De cameraman komt nog even in beeld om de microfoon recht te zetten.
Ja, het is heel knullig. Maar ja, nogmaals, daar kun je het niet op veroordelen. Je kunt alleen zeggen, ik kijk er niet naar. Dat is één ding. Maar het is vooral heel, het is heel knullige tv.
Nou, ik vind wel, ze hebben wel de vormgeving op zich op orde. En de tune is ook goed. Beter dan die van Lubach, vind ik.
Ja, nog een van
de
dingen.
Decor is mooi. Het decor vind ik wel strak, hoor.
Ja, dat ziet er eigenlijk niet verkeerd uit, hè? Nee.
Maar daarmee is alles gezegd, wat mij betreft.
Maar het commissariaat voor de media heeft de omroep ook eerder gewaarschuwd. Nadat ze dus hadden gezegd dat malaria-medicijn werkt tegen corona. En toen is er ook in het erkenningsadvies stond ook voor alle omroepen en dus ook voor Ongehoord Nederland geldt dat zij daar weg van moeten blijven. En dat gaat dan over de rand van desinformatie opzoeken.
Ja.
Dus daar nemen ze wel, daar wordt wel gewoon opgelet.
Maar het is natuurlijk best een ingewikkelde discussie, want je wil natuurlijk ook juist het ongehoorde gedeelte van de Nederlanders horen. En het is natuurlijk best lastig om dat helemaal weg te filteren. Want het is toch een hele grote groep mensen die dit aanhangt en denkt.
Ja, en dat is ook de reden waarom ze natuurlijk een plek hebben. Omdat er zijn mensen die zich vertegenwoordigen voelen door die omroep. En die vinden het belangrijk om spreektijd te krijgen. En ik denk ook wel dat het positief kan zijn om dit soort sentimenten tot op zekere hoogte te kanaliseren. Juist om bepaalde onvrede weg te nemen. Maar er zit natuurlijk wel een grens aan, aan wat je toelaatbaar vindt.
Nou ja, ik denk wel dat die ombudsman, vrouw,
ja,
dat die druk gaat krijgen. Want als er nu na 3 uitzendingen al zoveel klachten liggen en ze gaat er 3 maanden over doen om dit te onderzoeken, nou, dan is zij straks, dan heeft ze hier een jaartaak aan.
Ja, nou goed, ja. Kijk, ik weet niet hoe intensief dat onderzoek is, maar het is gewoon goed, denk ik, om er een beetje nuchter in te staan en te denken, luister, ja, we kunnen moord en brand schrijven bij alles, maar er zijn gewoon protocollen voor. Er zijn dingen waar je aan moet houden. En ja, er kunnen heel veel dingen zijn die je niet aanstaan. Maar ja, ja, je onderneemt pas actie of je tikt pas op de vingers op het moment dat dat echt, ja, dat er echt serieuze vastgestelde grenzen worden overschreden.
Ja, desinformatie wordt verspreid.
Ik ben het wel met Marco
en desinformatie
eens.
Is natuurlijk ook weer een heel breed begrip. Dus dat is, zijn allemaal dingen die weer heel lastig zijn om vast te pinnen wat dat precies is. Dus daar moet je echt wel een serieuze discussie natuurlijk over voeren. En ik denk ook wel dat die gevoerd gaat worden.
Ja, maar ik denk wel van ja, je kan ook niet kijken. En ik denk dat er een hoop nieuwsgierige mensen bij zitten die de afgelopen week gekeken hebben.
Ja.
En ik hoop niet dat er een hoop van die nieuwsgierige mensen die verder niks met die omroep hebben, dat die klachten ingediend hebben. Want dan denk ik ja, er zit ook een uitknop op je televisie.
Als de tegenpartij, ja, zeg maar.
Nou, ja. ik denk wel. Ik denk dat het er ja, mensen zijn die misschien al sowieso kritisch zijn. Of, ja. Ja.
Zo, goedenavond. Live vanuit Amsterdam-Oost is dit 19:30 met vandaag. De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn vanmiddag natuurlijk van start gegaan. En de grote vraag is, wat komt daar nou precies uit? Overigens, Johnny is er niet. Die staat niet katje lam bij carnaval, nee. Maar die is echt ziek. En die is morgen weer beter, heb ik besloten. Kan niet weer lekker overnemen.
Even wat luchtigers. Ja. Jordi, jij hebt Helene Hendriksen bewonderd.
Ja, eindelijk een ontspannen presentator in 19:30, dacht ik. En dat is niets te nadelen van Johnny.
Word jij zenuwachtig van Johnny?
Soms wel, ja. Nou, soms best wel vaak eigenlijk, als ik eerlijk ben. Want ik zie daar toch een jongen zitten die keihard moet werken om daar een succes van te maken. En het zit niet in zijn natuur om een talkshow te presenteren. Dat is mijn beeld wat ik erbij heb.
Dus, vind je hem krampachtig? Of,
ja.
En of is dit leading the witness?
Ja, er zit een vader natuurlijk mee te kijken op de apenrots. Hoe doet zijn zoon het? Er zijn kijkcijfers die belangrijk zijn. Ja, die vallen nog altijd vies tegen, rond de 400.000. Nou, daarmee boksen ze niet op tegen M, onder andere. Maar los daarvan, vervelend voor Johnny, hij is ziek. Dat is de reden waarom hij er afgelopen maandag en dinsdag niet zat. Vanavond moeten we nog maar kijken. We nemen dit op woensdagmiddag op. Dus is Helene Hendriksen ingevlogen. En ja, daar zit echt iemand met wie ik wel de kroeg in wil, hoor, 's avonds. En dat is toch wat dat programma volgens mij een beetje moet uitstralen. Ja. Ze zitten nota bene in een soort van decor wat een kroeg moet uitstralen.
Ja, dat doet ze ook goed bij V vandaag natuurlijk. Ze is altijd de rust zelf. Maar volgens mij hebben mannen en vrouwen sympathie voor haar. En zouden wel eens een biertje met haar willen drinken.
Ja, en ik zeg niet dat zij alle onderwerpen in de vingertjes heeft, hoor. Want ik zag haar ook nog wel een beetje stoeien met Oekraïne. Waar ze toch de uitzending op opende gisteren. Maar toch, ja, dit bedoel ik op een positieve manier. Maar het lijkt af en toe alsof het haar allemaal niet zo boeit of zo. Dat zij niet zo die druk voelt van bovenaf. Dat ze
gewoon heel relaxed is, ze toch?
Ja, en dat vind ik heel knap. Vooral als je dan de schoenen van Johnny moet vullen waar alle ogen al op gericht zijn.
Want ik herinner me dat ze een keertje na VI vandaag een aantal keer moesten gelijk doorrennen naar de studio daarnaast. Omdat ze aansluitend een programma had. En dan kwam ze het programma zo binnenrennen en dan... Dan ging het gewoon weer heel soepel verder.
Staat gewoon aan, ja.
Ongelooflijk.
Ja, dus dat vind ik ontzettend knap. Maar goed, ja, het is een invalbeurt. En vanaf volgende week neem ik aan dat Johnny er ook gewoon weer is. Dat hij beter is. En het zal een spannende tijd voor hem worden. Want het moet nog steeds wel beter. En dat terwijl hij inmiddels wel de nodige uitzendingen heeft gemaakt. Maar ik vind het nog niet echt ook onderscheidend. Hè, van
nee, het is totaal niet onderscheidend. Het is gewoon precies hetzelfde als wat we al heel veel hebben. En dat is... Dat hebben we toch gewoon een beetje wel gezien. Dat is zo verzadigd.
Dus eigenlijk moet 19:30 gewoon H worden.
Ja.
Van Helene.
Ja, en zet Catherine Kelder dan naast. Want die zat er gisteren ook bij. En ik vind haar echt
Ik vind
heel
haar ook goed. Ik vind haar ook heel goed. En, ik vond haar ook goed bij VI vandaag. En zij heeft toch een beetje dat overwicht en de kennis en de geschiedenis.
Ja, en dat is heel grappig, hè? Want ze is super onzeker. Ik heb haar toevallig laatste keer gesproken. Toen zat ze er na de uitzending van Boos. Toen moest zij in één keer Johnny gaan interviewen daarover. En daar stelden ze echt precies de vragen die echt op het puntje van je tong lagen. En ik sprak haar de volgende dag en ze zei, ja Jordi, ik vond dit super eng om te doen. Maar toch, het rolt er bij haar allemaal uit.
Ja, ze heeft natuurlijk ook gigantisch veel ervaring. Ja.
En zij is echt, ze is een mens. En het is leuk juist dat je die onzekerheid ziet bij haar. Dan kunnen mensen zich een beetje in herkennen.
En ik weet niet of je dan... Ik weet niet of dit seksistisch is, maar goed, wat boeit mij het. Moet je dan twee vrouwen naast elkaar zetten in een talkshow? Dat weet ik niet. Of dan de balans goed is.
Dan krijg je een kippenhok idee? Of,
Nou, je haalt de woorden uit mijn mond. Maar nee, daar ben ik niet over uit. Ik denk wel dat je daar nog steeds een wisselend persoon naast moet zetten. Maar Katharine Kel mag zeker van mij twee keer in de week komen aanschrijven daar. Want dat vind ik echt een succes. Maar we hadden het over Helene. Ik weet niet of het de ambitie is van Helene om een dagelijkse talkshow te maken. Want...
Nee, het is ook niet niks, hè?
Nee, want toen ik haar onlangs sprak, dat was toen voor de Big Balance. Dat programma met dat koortje en BN'ers die daar afvielen. En toen zei ze, ja, ik hoop toch altijd weer dat ik een programma aangeboden krijg wat over sport gaat. En ja, een talkshow gaat natuurlijk niet altijd over sport. Dus ik vraag me af of dit haar ding is. Of ze dit wel zelf wil. Wij kunnen het wel willen, maar of ze het zelf wil, dat betwijfel ik eerlijk gezegd.
Ja. Wat ik geestig vond is dat Harry Mensen had een tijdje geleden over 19:30 gezegd dat dat de reden waarom die toch goede gasten krijgt, terwijl de kijkcijfers redelijk slecht waren, dat is omdat ze geen nee durft te zeggen, omdat ze dan bang zijn dat ze ruzie krijgen met John de Mol.
Ja, dan zit je daar ook wel heel lekker ontspannen.
Ja, en toen zei hij daarbij, dat is ook een basis om je programma te maken. Ik geloof er wel in.
Lang leven de angstcultuur.
Nou, ik denk je niet dat dat minder is geworden, nu alles naar buiten is gekomen en zo, over machtscultuur, dat daar een discussie over gaande is.
Ik weet ook überhaupt niet of dit klopt, maar Jeroen Pauw, want hij is degene die 19:30 produceert met zijn productiemaatschappij.
En Johnny ook coach, toch?
Ja. Dus die zei dat natuurlijk onzin was.
Ja. Maar, nou ja, dat kan hij zeggen. Maar hij weet niet wat er in de hoofden van de gasten omgaat die gevraagd worden, toch?
Nee,
de eerste vraag zal niet zijn van, joh, voel je druk vanuit ons omdat John de Mol mee zit te kijken? Dat denk ik niet. Dus ik denk dat dat voor iedereen anders is. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn van, joh, laat ik dit maar even doen. Want dan krijg ik misschien nog een mooi programma aangeboden.
Heb ik een wit voetje bij de baas.
Ja.
Marco, jij had filmnieuws voor ons.
Ja, nou ja, we hebben het al een paar keer gehad hier over de Oekraïne natuurlijk en wat er allemaal gebeurt. Nou, je ziet op alle fronten dat en op alle takken van sport dat mensen worden geboycott, dat de Russen niet meer welkom zijn. Je ziet het ook in de filmwereld. Je ziet bijvoorbeeld dat het filmfestival van Cannes alle Russische delegaties gaat weren, geen Russische films meer wil hebben. Je ziet het aan de European Film Academy, zeg maar de tegenhanger, de Europese tegenhanger van de Academy in Amerika. Die hebben Rusland uitgesloten. Je ziet het aan Amerikaanse studio's die grote films, als bijvoorbeeld The Batman, die deze week uitgaat wereldwijd, dat die niet in Rusland worden uitgebracht. En ja, dan is de vraag die je dan vervolgens moet stellen, van ja, dat is natuurlijk een heel sterk signaal van wat jullie daar doen. Dat kan helemaal niet en de deksel op je neus. Aan de andere kant zou je kunnen afvragen of je juist op het punt waar je elkaar wel kunt vinden, cultureel, in dialoog, of je al die wegen moet afsluiten. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken.
Ja, ik vind het wel lastig, want kijk, je weet natuurlijk dat individuele Russen er verder helemaal niet zo heel veel aan kunnen doen. Maar aan de andere kant wil je wel natuurlijk die druk opvoeren, want je wil heel graag dat ze het wel ergens voelen. Want de enige manier volgens mij is dat Poetin gewoon afgezet wordt om dit te laten eindigen. En dat doe je ook deels door de druk op te voeren naar de bevolking. Want als er miljoenen Russen, niet een paar duizend, zoals we zien...
We want Batman.
Nee, als we zeg maar...
Batman zal het verschil niet maken.
Natuurlijk,
maar
je ziet zeg maar, er gaan duizenden mensen de straat op. Maar dat is natuurlijk niet heel erg veel in een gigantisch groot land als Rusland. En als er miljoenen mensen de straat op gaan... Je hebt gezien hoe dat is gegaan in Oekraïne tijdens die Maidan-protesten... Dan kun je gewoon een regime ten val brengen.
Ja.
Hoe vreed het ook is. Tenminste, dat hoop je inderdaad. Maar miljoenen mensen kun je niet neerslaan. Dus ja, ik snap wel ergens dat die druk wordt opgevoerd. Dat de Russen toch ook ergens voelen. Al is dat ook heel cru, want het is natuurlijk ook levensgevaarlijk om de straat op te gaan. Ja. Maar ik denk toch dat dat wel het idee erachter is, dat je dat wil bereiken.
Ja, ik snap dat idee ook wel. En ik denk dat er ook heel veel in zit. Aan de andere kant, als je totaal niet meer met elkaar communiceert, dan heb je ook steeds minder gelijke grond om op te communiceren.
Ja, net zoals dat die Russische zenders hier verboden gaan worden en dat nu in Rusland de BBC dus niet meer te beluisteren is, waar heel veel mensen hun informatie vandaan halen.
Ja.
Dus,
nou ja, we kiezen of er wordt gewoon gekozen voor isolatiestrategie.
Ja. Ja, nou dan hebben we nog een hele drukke week qua de streamingsdiensten. Want Viaplay heeft zich onlangs bij ons in het pakket gevoegd. En HBO Max komt daarbij, Marco.
Ja, dat is eigenlijk. HBO Max is een beetje de streamingdienst van Warner, de studio Warner. En die is in Amerika is er al veel langer. En wat je in de coronatijd zag, dat films van Warner, die normaal in de bioscoop zouden uitgaan, tegelijkertijd werden uitgebracht op HBO Max. In Nederland belanden ze een beetje verspreid op verschillende streamingdiensten. Maar HBO Max gaat dus nu in Nederland beginnen, 8 maart volgens mij. En ja, dan zit er nog steeds wel, wat is dan wel een verschil met de coronatijd? Dat er nu een window gaat zitten tussen de bioscooprelease. Hè, dus nu gaat de Batman bijvoorbeeld, die is van Warner, die gaat nu uit in de bioscoop. En dan zit er een vast aantal weken tussen voordat die op HBO Max te zien zal zijn. Maar het is wel de praktijk dat zometeen wel het geval zou zijn. Dat alle films van Warner die in de bioscoop komen, straks ook op HBO Max zijn.
Ja.
En de volgende vraag is dan, ja, hoeveel betaalde streamingdiensten kun je eigenlijk
ik loop
hebben?
Ik best op leeg. Ik denk dat ik er al een stuk of 5, 6 heb. Het tikt best wel aan bij elkaar.
Ja, zeker.
Ja, en dan kijken wij het nog voor ons werk voor een groot deel. Maar mensen thuis die gewoon af en toe iets leuks willen kijken. En dan zal je net zien dat die ene serie of die ene film op die andere streamingdienst staat.
Ja, dan moet je voor één serie, omdat je Euphoria wil kijken bijvoorbeeld, of Wonder Woman, moet je dus ook weer aan de HBO Max. Ik vind het soms wel een beetje veel eigenlijk, eerlijk gezegd.
Ja, want je hebt natuurlijk je kabelabonnement sowieso voor kabel internet. En dan nog al die streamingdiensten. Dus het tikt echt aan.
Nou ja, wachtwoorden uitwisselen, toch? Ik krijg zo vaak de vraag van, Jordi, heb je nog een wachtwoordje?
Is dat zo? Mogen we die illegale tip hier geven?
Dat mag niet, maar laten we niet de braafste jongen van de klas spelen. Ik bedoel, dat gebeurt gewoon, toch? Ja, ik gebruik ook wachtwoorden van andere mensen. Ja hoor.
Maar het is wel, ze komen wel met, dat zie je ook aan Viaplay en dat zie je ook aan HBO Max, dat ze komen wel met serieuze aanbiedingen natuurlijk in het begin om zichzelf.
Voor levenslang dat je dan korting krijgt.
Precies, en dan om zichzelf in te vechten in die markt, want het verschilt natuurlijk, het komt toch wel deels wel echt op prijs aan, want €14 is iets heel anders dan €3.
Ja. Ja.
Dus ja, je merkt ook gewoon dingen als Amazon Prime of Amazon,
Amazon Prime. Prime. Ja. Dat is een paar euro. Dat is de beste.
Dus dat zet je dan niet zo snel stop. Nee. Want dan denk je, dat is maar een paar euro.
Precies. Ja. En dan kan je ook nog bestellen bij hun, dat ze pakjes komen brengen.
Ja. En je zag het dan bij Disney. Disney Plus heeft bijvoorbeeld een aantal hele populaire series die ze dan gedurende een aantal weken iedere keer weer laten landen. En als dan die serie afgelopen is, dan zijn de hele volkstam maar mensen die weer onmiddellijk op de knop drukken en zorgen dat ze weer niet lid zijn van Disney Plus.
Ja, inderdaad.
Mensen worden daar wel van bewust. En ik denk uiteindelijk dat die bedrijven zullen toch moeten middelen tussen het aantal mensen die ze trekken en de abonnementsprijzen. Ja. Dus ik denk dat daar nog wel een hele gevecht zal gaan beginnen.
Ja, en er komen misschien ook nog meer streamingsdiensten bij, heb ik begrepen. Dus het einde is voorlopig ook nog niet in zicht. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call.
It's a warning. We hadden niet zo lang geleden met Kitty had ik het over de Batman.
Ja.
En dan vooral de nieuwe Batman, dat is Robert Pattinson. En toen zei Kitty, ik vind het eigenlijk niet zo'n heel goede acteur. En toen zei ik van, daar lopen de meningen over uiteen.
Ja, dat herinner ik me, ja.
Nou, moet je me toch gelijk geven.
Nou, de meningen lopen er nog steeds over uiteen. Want ik kreeg net...
Maar jij zit in kamp Kitty nu? Of?
Nee, dat ga ik je zo vertellen. Ik kreeg net een mailtje van Variety, het grote filmvakblad. Wat al stelde, is Robert Pattinson de nieuwe kandidaat voor de Oscars van volgend jaar? Nou, mijn mening is dat absoluut niet zo is. De Batman is een film van Matt Reeves die bijna 3 uur duurt en die de Batman in een nog donkerder universum stort. En Robert Pattinson is daar Batman. En die, eigenlijk vind ik gewoon niet zo heel geloofwaardig. Wel in de serie, in de scènes waarin hij een getroubleerde jongeman moet spelen. Maar niet in als hij die Batman is die mensen links en rechts door de tent gooit. Want dan denk ik van ja, met die schiele schoudertjes, dat kan helemaal niet. Dus hierbij verklaar ik mezelf in dit geval in Camp Kitty. Ik wil niet zeggen dat Robert Pattinson een slechte acteur is.
Maar jullie zijn niet gevoelig voor die blik dat hij zo half onder dat haar doorkijkt.
Ja, hij acteert ook met zijn kaaklijnen. Nee, maar ik ben nog niet helemaal in het kamp dat het een slechte acteur is. Maar ik vind hem niet goed gecast in de Batman. En dat wil ik hierbij even gezegd hebben.
Ik zie Kitty stralen, joh.
Ja.
Dit is echt,
het is altijd heel fijn als je weer uiteindelijk gelijk krijgt.
Ja, en heb ik ook al verteld, begrepen dat jouw humor eigenlijk bindend is. Dus ik wil volgende keer toch dat op een lijstje.
Oké, nou, dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. En dan krijg je een seintje zodra er een nieuwe aflevering van ons is. Tot ziens.
Dankjewel. Dag.